Goedemorgen luisteraars, welkom inderdaad bij Familie Radio Saturnus Maldegem op de 105.9. We gaan regionaal tussen 10 en 11 voor het vertrouwde zondagochtend magazine Satelliet. Vandaag met Jan van der Werf, maar ik krijg wel de groeten mee van collega Patrick Vermeer. Je hoort de stem die blijft een beetje achterwege, maar dat heeft alles te maken met het late uur van deze nacht. Er was gisteren de Halloween party in de Gilde, een organisatie van de Familie Radio Saturnus Maldegem. En daar was uiteraard, of daar waren uiteraard alle gens aan dek wat de medewerkers betreft. Het werd een lange avond, maar ook een plezante avond, maar dat laat zich dus wel een beetje gevoelen naar de stem toe deze morgen. Neemt niet weg dat we weer een goed gevuld programma tegemoet gaan met heel wat telefonische bijdragen. Zo bel ik zo dadelijk met onze collega te lande, Paul Verman. Met hem gaan we het hebben over de politieke situatie hier in Maldegem, weliswaar kort. En ook vooral over de belbus die vandaag in Maldegem, Aalter en Knesselaren van start is gegaan. Paul was niet aanwezig ook op de persconferentie, maar weet toch heel wat meer te vertellen over die start van die belbus, dat zo dadelijk. Gisteren vond hier in Maldegem de 11-11-11 actie plaats. Het is traditie dat we dan de morgen nadien al eens een korte bilan opmaken van die actie. Dat doen we zo dadelijk ook met Koen van Hansbeek van het 11-11-11 comité. Een hoofdbrok voor vandaag wordt onze telefonische babbel met de heer Omer Bouten, voorzitter van de CVP-afdeling van Maldegem. Dan kunt u al raden waarover we gaan hebben. Het nieuwe schepencollege is namelijk bekend voor de volgende legislatuur, die van start gaat normalitair op 1 januari van 2001. Hoe dat schepencollege er zal uitzien, wie de nieuwe voorzitter wordt van de OCMW-raad, dat verneem je ook in de loop van dit programma uit de mond van de heer Omer Bouten. En voor zover er dan nog tijd overblijft, de luisteraars, krijg je van mij ook nog een paar berichten tussendoor. En uiteraard ook af en toe een brokje muziek. Dat was even op de Franse tour met Julien Clerc. Dan hebben we nu onze correspondent, zeg maar, Paul Verman aan de lijn hangen. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Paul, we gaan het vooral hebben vandaag over de belbus die vandaag van start gaat. Maar je bent uiteraard ook de uitgelezen man om iets meer te zeggen over de politieke situatie in Maldegem. Nu gaan we in de loop van het programma eens uitvoerig praten met Omer Bouten, voorzitter van de CVP, over de nieuwe samenstelling van het college. Nu ja, nieuwe. Er is weinig nieuws onder de zon. Dat is denk ik hetgeen meest opvalt.
Ja, dat is inderdaad eigenlijk een beetje te verwachten geweest. Ik had een gesprek vroeger al met, te zeggen kort na de verkiezing, voordat de onderhandeling over het nieuwe schepencollege begon. En ik had toen de vraag al gesteld aan de voorzitter van de CVP, op wat men zich zou baseren om de namen in het schepencollege in te vullen en zo. En hij was er al in principe vrij vaag over, maar het was wel zo dat men niet alleen zou kijken naar het aantal behaalde voorkeurstemmen.
Uh-huh.
En nogthans moet ik daar onmiddellijk bij zeggen dat van de 8 posten die te verdelen zijn, dat is dus de burgemeester, de schepenen, de 6 schepenen en de voorzitter van het OCMW, dat 7 van die 8 de meeste voorkeurstemmen gehaald hebben.
Uh-huh.
Dus op dat vlak kan je wel zeggen dat men de orde van de voorkeurstemmen dus wel gerespecteerd heeft.
Uh-huh.
Men kan niet ontkennen dat de 8e persoon, en dat gaat dan om Jacques de Taille, uitredend schepen, dat die met zijn 900 en zoveel stemmen, dat die dus minder stemmen behaalt dan andere kandidaat, nieuwkomers. Maar die blijft dus wel degelijk in het schepencollege. En ergens, ik vermoed, maar daar zal waarschijnlijk de voorzitter zelf wel meer uitleg kunnen overgeven, ik vermoed dat het zal gaan omdat men in het centrum, dat men minder CVP wil, dat ook het centrum wel degelijk nadrukkelijk vertegenwoordigd is in het college van burgemeester en schepenen.
Uh-huh.
En ik denk dat daar de reden daarvoor ligt.
Uh-huh. Nu, als je praat over het centrum, en we gaan het zo dadelijk uiteraard ook vragen aan de voorzitter, dan duikt denk ik ook de naam op van Antoine Pauwels.
Ja.
die ook heel wat voorkeurstemmen behaalde, eigenlijk toch ook wel voor een stuk in het centrum woont.
Ja.
En daar hadden we misschien, denk ik, Paul, toch wel verwacht dat men toch ietsjes van vernieuwing zou inbrengen. En eventueel als tussenoplossing dan zou kiezen voor een verdeling van het mandaat. Bijvoorbeeld 3 jaar Jacques de Taille en 3 jaar Antoine Pauwels. Dat dacht ik behoorde toch wel ergens tot de logische oplossingen.
Logisch, misschien. Maar ik zeg dat is ook iets dat waarschijnlijk de voorzitter zal uitleggen als ik hem die vraag stelt.
Mm-hmm.
Maar het is zo, ik heb hem vroeger al die vraag gesteld of wij terug naar een stoelendans gaan zoals wij dat dus in deze bestuursperiode gezien hebben. En voor de verkiezingen heeft hij mij al gezegd, kijk, mochten wij opnieuw de absolute meerderheid halen, dan zal ik er zeker voor pleiten binnen het bestuur om zeker geen nieuwe stoelendans teweeg te brengen in de loop van de nieuwe bestuursperiode. Omdat zijn reden is, een schepenwissel in de loop van een legislatuur, zegt hij, die moet er zijn om even voornamelijk mensen die willen stoppen denk, als politieker, de kans te geven gewoon uit te groeien. En ten tweede, vooral nieuwkomers die het moeten waarmaken als schepenen, om die dan inderdaad een kans te geven om zich in te werken.
Mm-hmm.
En als we dan terugkijken naar 8 oktober, naar de uitslag van 8 oktober, dan zien we toch dat zowel de mensen die in het schepencollege gezeten hebben, en die er eens uitgestapt zijn, in dat geval is er Marinders Marleen van den Bussen die gebleven is, als de nieuwkomers, dat die hun stemmenaantal merkelijk zien verhogen hebben.
Mm-hmm.
Dus kan men, als men louter op de cijfers afgaat, stellen dat de kiezers de schepenwissel in feite niet afgestraft hebben.
Mm-hmm. Ja.
En aangezien dat, als we een keer de leeftijd bekijken van het Gouden Schepencollege, dan zien we daar geen mensen in die in de loop van de komende 6 jaar de pensioengerechtigde leeftijd behalen.
Ja,
en dan
ja.
Zou er inderdaad, als je de visie van van het bestuur van de VVP volgt, geen enkele reden zijn om de wissel uit te voeren.
Uh-huh. Hoe dat college er concreet uitziet en de verantwoordelijkheden, want die zijn wel een beetje veranderd, Daar gaan we zo dadelijk dieper op in. Maar kort zeggen, het blijft dus bij het oude. Schepenen blijven dezelfde, burgemeester ook, maar nieuwkomster is dan eigenlijk Marleen van den Bussen als voorzitter van het OCMW. Maar dat gaat pas in, denk ik, op 1 april.
Ja,
volgend jaar.
Het is zo dus dat de nieuwe gemeenteraad die wordt in principe geïnstalleerd op 1 januari. Dat is dus altijd in de loop van de maand januari.
Mm-hmm.
Dat overal de installatie van de nieuwe gemeenteraad gebeurt. Maar de installatie van het bestuur van het OCMW en de aanstelling in feite van de nieuwe voorzitter, dat gebeurt in principe per 1 april. Waarom? Omdat de vertegenwoordiging van de verschillende politieke families in het OCMW, dat die bepaald wordt door de gemeenteraadsleden.
Ja.
Iedere partij die schuift dus een aantal kandidaten naar voren. Ieder gemeenteraadslid die heeft een aantal stemmen. En het is op basis en het gebruik van die stemmen dat de vertegenwoordigers aangeduid worden in het bestuur van het OCMW. Ik kan u zeggen dat dat een nogal wat berekening vraagt binnen het bestuur van de politieke partijen, hoe zij hun stemmen verdelen op de kandidaten die zij in het OCMW willen krijgen.
Ja, ja. Nu dat mevrouw van den Bussen voorzitter van het OCMW wordt, dat denk ik is geen echte verrassing. Dat was al de eerste dagen na de verkiezingen te horen in de wandelgangen, denk ik. Hè?
Ja, kijk, het is zo dat men inderdaad, om te beginnen, moest uitzien naar vertegenwoordiging van de vrouwen in het college van burgemeester en schepen. En ik denk dat ze op dit hebben voor geen 2 vrouwen momenteel in het college, omdat men inderdaad met die verdeling van de bevoegdheden zat en de mensen. Men kiest ook een stuk, als je het louter politiek bekijkt, voor ervaring, want de meeste mensen zijn op hun post gebleven. Dus was het zo dat het zou gaan, ook voor de post van voorzitter, tussen de mensen die nu zetelen in het college. Daar zou ook de voorzitter van het OCMW uitkomen. En dan was het de keuze of Anne Gebijn of Marleen van den Bussen.
Mm-hmm.
En het bestuur heeft blijkbaar geoordeeld dat Marleen van den Bussen daarvoor de beste persoon was.
Mm-hmm. Nu, als we praten over het voorzitterschap van het OCMW, dan duikt denk ik ook wel een beetje de naam van Frank Sieres op, die daar ook wel ambitie voor had en die ook van de nieuwkomers het beste resultaat heeft neergezet.
Ja, dat is inderdaad juist. Maar ik zeg nog eens, men heeft niet alleen gekeken naar het aantal voorkeurstemmen. Dr. Bouten, de voorzitter, die zei mij ook dat een ook ervaring een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld bij het nemen van de beslissing in verband dus met de voorzitter van het OGW.
Ja. Goed, Paul, dat er wel wat ongenoegen is, denk ik, nu binnen de CVP, dat is duidelijk. We lezen in het Vrijmaldegem deze week ook de open brief van Achiel Hoethals uit Adegem. Maar dat is misschien de enige man die het ook openlijk durft toe te geven dat er ongenoegen is. Maar ik denk dat er wel bij wat meer CVP-leden momenteel wat ongenoegen is of teleurstelling is, toch?
Ik heb de brief gezien, maar ik heb hem nog niet gelezen. Want als je goed was, daar ga ik dus ook verder geen commentaar op geven. Maar wat het ongenoegen betreft binnen de CVP zelf, moet ik toch zeggen dat uit de verklaring, want ik moet zeggen, het is normaal dat wij proberen toch van her en der ook wat randinformatie binnen te sprokkelen. En ook met mensen die vorige week maandag op die vergadering aanwezig geweest zijn, ergens reacties los te weken. Als je ziet dat de beslissing over de samenstelling van het college met een tweederde meerderheid genomen is,
ja,
dan moet men toch zeggen dat er inderdaad een serieuze meerderheid was die achter het voorstel stond. Dat is één. En de tweede, dat er meest tevredenen zijn, dat kan ik mij voorstellen. Maar het is altijd gevaarlijk van voor die verkiezing tegen bepaalde mensen of tegen uw kennissen te gaan zeggen, kijk, ik ga voor een schepenzedel. Als je dan achteraf moet zien dat er inderdaad dat u buiten de prijzen valt. En ik heb ook een beetje de indruk, zeker voor nieuwkomers, dat men te gemakkelijk met de ambitie vertrekt van ik word schepen. Het is nog altijd zo dat ervaring niet onbelangrijk is. En ik kan me voorstellen, iemand, stel nu een nieuwkomer, ik ga gewoon het zwaarste voorbeeld nemen, voorzitter van het OCMW, als die nog nooit in de politiek actief geweest is, op het bestuursvlak dan, dat als hij dan er plots ingedropt wordt, u mag toch niet vergeten dat zo iemand, dat er plots aan het hoofd staat van een bedrijf van meer dan 100 werknemers,
ja.
En dat dat met een pak administratie geconfronteerd wordt, dat inderdaad men daar zeker al enig inzicht moet in hebben voor men eraan begint.
Ja, ja.
En ook enige politieke ervaring, want het is zo dat niet alleen het dagelijks bestuur van een OCMW belangrijk is, men moet ook politiek rekening houden met met de beslissingen, want de gemeente is ook nog altijd een van de betalers aan het OCMW.
Nu, de grootste uitdaging voor de nieuwe voorzitter van het OCMW wordt wellicht het nieuwe restoort dat er aan te komen is. Nu, wat dat betreft, Paul, hoorden we de afgelopen week dat er ook binnen de CVP daar geen echte eensgezindheid meer zou over zijn, over dat nieuwe restoort. Dat er stemmen zouden opgaan die zeggen, ja, het zal toch wel heel duur uitvallen. Is het echt nog nodig? Heb je daar iets over gehoord dan?
Nee, maar ik moet zeggen, dat is een bedenking die vroeger iets gemaakt is. Maar het is nu wel zo dat men het ook anders zou moeten bekijken. Als we zien en dat het aantal mensen vroeger, ik spreek dan in het begin van de fusie, waren er wachtlijsten voor mensen die in het OCMW wilden opgenomen worden in de rusthuizen. Nu zijn die wachttijden, zijn er geen meer.
Ja.
En er zijn reeds plaatsen vrij. Die kunnen ingevuld worden, maar voordat er geen mensen zijn. En waarom is dat? Ja, goed. Er zijn mensen, en dat heb ik persoonlijk gehoord, die zeggen, kijk, voor de prijs die ik moet betalen in Malvegem, voor hetgeen ik daar aan huisvesting maar kan krijgen, aan comfort en zo, daar ga ik inderdaad niet verder over nadenken. Ik ga dan liever ergens anders, waar ik desnoods een paar duizend frank per maand meer moet betalen, maar dat ik toch wat meer privacy en wat meer comfort heb.
Ja, en dat alternatief is er eigenlijk in Maldig, hè, want we hebben de Warande bijvoorbeeld.
Ja, en komt daarbij ook dat wij moeten, dat het OCMW rusthuis moet ook voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden in verband met veiligheid.
Ja.
En die vergunning, die is ook niet meer zo vanzelfsprekend. Zeker niet voor de oudste vleugel van het gebouw. En dan moet je inderdaad gaan zijn, kijk, moeten wij aanpassingswerken doen, want dat is even vroeger bij het begin van de beslissing, toen men van het ministerie kon bekijken is, omdat er voorgesteld was om de nodige aanpassingswerken uit te voeren aan het OCMW weer eens thuis. Toen heeft men gezegd, kijk jongens, als wij dat moeten subsidiëren, dan zijn wij van oordeel dat het beter is dat jullie het oude gebouw, dat jullie nu nog de oudste vleugel die jullie gebruiken, dat die jullie aan afschrijven. Want de kosten voor de verbouwing, die gaan bijna zoveel kosten als een nieuw. En het gaat nog altijd in de oude vleugelsleider.
Ja, 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 ja.
En het is ook zo dat op dat vlak de gemeente niet meer alleen het voor het zeggen heeft.
Ja.
Als de vadertje staat zegt, kijk, voor verbouwing subsidiëren wij niet.
Mm-hmm.
Dan mag de gemeente ook wel de verbouwingen in plaats van de nieuwbouw vergeten.
Mm-hmm. De laatste puntje voor we toe aan die belbus toe zijn, Paul. Je had het vorige week met Patrick over de klacht die er is bij de provincie. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen, is daar ondertussen al meer nieuws over?
Officieel niet.
Nee.
Het is zo dus dat de bestemmingsdeputatie, die heeft nog tot 23 november om zich uit te spreken over die zaak. Ik heb ondertussen ook al contact gehad met de verantwoordelijke voor de kiesbureaus in Maldegem, dat is de griffier uit Ekel, van het Friedrecht van Ekel.
Mm-hmm.
En die man was om te beginnen nog niet schriftelijk in kennis gesteld van die klacht toen ik hem belde. Maar die heeft mij wel, want die mens heeft ook al meerdere jaren ervaring in, die heeft mij wel gezegd, kijk, zegt hij, in de eerste plaats moeten wij nagaan, moet de commissie van de deputatie nagaan of die klacht gegrond of ongegrond is.
Ja.
En die beslissing die zal waarschijnlijk die is een van de eerstkomende dagen vallen. Voordat men, als men besluit die klacht is gegrond, dan moet inderdaad de commissie de klacht ernstig onderzoeken.
Mm-hmm.
Maar wat zou de reden kunnen zijn waarom de klacht dus als ongegrond zou kunnen afgedaan worden?
Mm-hmm.
Dat is gewoon omdat in de klacht van Mark Bevelt, dat hij enkel in persoonlijke naam spreekt.
Ja.
Overdenken over de klachten.
Mm-hmm.
En het is nu zo, zoals wij vorige week ook gezegd hebben, dat Mark Tebbout moest gaan kiezen in Stroobrugge. Dus logisch, als hij een klacht neerlegt over feiten die gepleegd zijn in een lokaal waar hij niet, normaal gezien niet aanwezig mocht zijn, want hij heeft geen toegang tot die lokalen,
mm-hmm.
dan was hij op het moment van die vaststelling zelf in de onwettelijkheid.
Ja.
En dat zou een grond kunnen zijn om inderdaad de klacht als onontvankelijk te verklaren.
Ja, ja. Goed, we blijven het opvolgen. Dan nog even de belbus. Paul, je was niet aanwezig ook op de persconferentie vrijdag jongstleden. Maar je kunt er toch iets meer over zeggen. Nu, de mensen hebben, als het goed is, deze week een folder ook gevonden in de bus.
Ja.
Die zat wel een beetje spijtig, denk ik, tussen al de andere reclames die er in de loop van de week in de bus belanden. Dus een beetje weggestopt eigenlijk. Maar die folder is ja, misschien toch wel vrij duidelijk. Misschien een beetje een rare start ook op een zondag voor die belbus, vind je niet?
Ja, dat is inderdaad juist. En wat die folder betreft, dat kan ik niet ontkennen. Ik ben ook iemand van die mensen die niet zo uit is op reclames.
Mm.
En bij mij gaat veel van de reclames die in mijn bus terechtkomt, die gaat van mijn brievenbus naar de vuilbak. Of naar de pakbevulling van het oud papier.
Mm-hmm.
Omdat er zo tegenwoordig zoveel binnenvalt dat inderdaad tussen het bos de goede bomen niet meer zitten.
Ja. Die belbus, dat is al een lange historie in Maldegem, denk ik.
Ja, we gaan toch meer dan 3 jaar terug voor onze belbus. En in Maldegem had men stiekem gehoopt dat toen de eerste Mietjeslandse belbus van start ging, dat Maldegem erbij zou zijn. Maldegem is daar buiten de boot gevallen en de verklaring van de lijn, want het is tenslotte zij die de beslissing daarin neemt, was dat Maldegem op het vlak van openbaar vervoer op de grote lijnen voldoende voorzien was van autobusdiensten. En dat er dus op dat moment dus geen belbus nodig was op de as Eeglobrugge.
Mm-hmm. Nu, het grootste voordeel denk ik van zo'n belbus, dat is dat er enorm veel haltes bij komen.
Ja, wij gaan nu op de belbus, en dat is een belbus die er gekomen is na onderhandelingen met de buren Kneslaar en Aalter,
ja.
Over het mobiliteitsplan in de gemeenten. En dan heeft men daar inderdaad ook de lijn bij betrokken. En dat was duidelijk een partner die brood zag in het project. Heeft men gezegd, goed, wij gaan een belbus creëren die Aalter, Kneslaar en Groot-Maldegem beter met elkaar verbindt. Ja. Op dat traject zijn er 167 haltes, waarvan ongeveer, zelfs iets meer dan de helft nieuwe haltes. De rest zijn haltes van bestaande lijnen.
Ja, want dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling, denk ik ook, dat die belbus aansluiting heeft op bestaande lijnen ook.
Dat is één van de bedoelingen.
Ja, ja.
Maar niet zozeer de hoofdbedoeling, hoor.
Nee.
Het is zo dat de belbus is een bus die men bestaat op eigen verzoek. ik wil van één punt naar een ander punt. En dat kan, als men zegt, binnen het kader van de drie gemeenten, dan kan men gerust die verplaatsing maken alleen met de belbus. Anders is het natuurlijk gesteld als je zegt, kijk, ik woon, ik geef nu een voorbeeld, in Onderdijken, scheiding van deelgemeente Adegem en deelgemeente Malinchem. Ik zeg, in Onderdijken, ik wil naar Brugge rijden. Goed, wat gaat men dan doen als je naar de belbus belt? Men gaat u zeggen, kijk, dat u wilt u naar de bus. Goed, wij gaan nu daar op de dichtstbijzijnde opstapplaats van de belbus oppikken. En wij gaan u voeren tot bijvoorbeeld Malinchem station. Een van de halters van de lijn Gent-Eeklo-Brugge.
Ja, ja. De belbusnaam zegt het zelf. Het is een bus die dus geen vast traject en ook geen vaste uurregeling heeft. Men moet dus vooraf zich aanmelden, telefonisch.
Ja, maar daar, ik moet zeggen, dat vind ik eigenlijk een beetje eigenaardig in die folder ook. Men vraagt om, alsjeblieft, bel één of twee dagen op voorhand, zodanig dat de chauffeur en de diensten van de belbus zelf een planning kunnen maken per rit die moet gemaakt worden door de belbus. Maar daarom schrijft men dat het nog tot de laatste twee uur voor dat je de bus nodig hebt, dat je kan bellen.
Ja.
Dus is de kans groot dat de meeste mensen de laatste dag zullen bellen voor de opstelling van een belbus.
Hè. Het wordt een beetje wennen, denk ik, hè, zo'n systeem van belbus. We gaan het blijven opvolgen en eens kijken. Het zal ook wel geëvalueerd worden,
ja,
denk ik.
Ja, dat is juist. Maar ik heb toch de indruk, als je de cijfers ziet van de belbussen, van de bestaande belbussen, en als je toevallig een keer in Etelo zei, als de belbus passeert, dan zie je toch altijd dat er toch tamelijk wat volk op die bus zit. Hoor.
Ja, ja.
En dat bij de lijn wisten wij te zeggen dat er inderdaad dat die belbus, het succes dat het zelfs groot is dan dat zij durven verwachten.
Mm-hmm. Goed, Paul, de mensen moeten maar eens de folder bekijken die ze deze week in de bus gevonden hebben. En ik geef ook al even het telefoonnummer mee waar ze terecht kunnen voor die belbus. Dat is 09-210-94-94. Paul, jij vertrekt nu naar de Poolse plechtigheid in Adegem. Goed, bedankt voor het telefoontje.
Ja.
En tot later.
Ja, goed, dank je.
Dat was collega Paul Veerman in Lange Boterham. We gaan even pauzeren met de muziek en dan praten we over de eerste resultaten van de 11-11-11 actie. Dat was een stukje uit de nieuwe cd van Helmut Lotti. We zijn luisteraars al toe aan ons tweede telefoontje en dat plegen we met Koen van Hansbeke, lid van het 11-11-11 comité. Koen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is eigenlijk Rita Verleijen die hoofdverantwoordelijk is, Koen, maar ze kon ook wegens die Poolse plechtigheid niet telefoneren vandaag.
Ja.
Vandaar dat we het met u gaan doen, maar dat is even goed, denk ik. Ook jij weet de eerste resultaten mee te geven.
Ja, dat klopt. De actie van dit jaar is eigenlijk vrij bevredigend verlopen. In Malinchem Centrum gaan we er ietsjes op vooruit. Wij halen ongeveer, ik ga de cijfers afronden, 170.000 frank. Ook in de deelgemeenten is dat ongeveer status quo. In Adegem een heel klein beetje achteruit. Dat heeft vooral te maken met het feit dat men daar een tekort had aan mensen om alle huizen te bedelen.
Uh-huh.
Misschien kan ik ook langs deze weg die mensen die niet de kans gekregen hebben een omslag af te geven. Zij kunnen altijd storten via dat bulletin. Ook een storting van 100 frank is de moeite waard. Hè.
Uh-huh. Nu, zonder stortingen en zonder de gemeentelijke toelage heb ik hier een som gemaakt van 295.000 ongeveer, klopt dat?
Ja.
En dat zou ietsjes meer zijn dan het jaar voordien.
Dat klopt.
Dan hadden we 282.
Ja, dat zijn de exacte cijfers.
Mm-hmm.
Daar komt ook nog bij, dat mag je niet vergeten, want dat aandeel stijgt voortdurend. Het aantal mensen die rechtstreeks stort. Dus gewoon een overschrijving naar de bank brengt.
Toch een dikke 100.000 zie ik hier vorig jaar.
Vorig jaar. En dit jaar zal dat zeker zo zijn. En de eerste resultaten van de bedrijven zijn ook beter dan vorig jaar. Dus eigenlijk alleen denken wij dat de campagne wel vrij goed verloopt. Is.
Mm-hmm. Jullie zijn tevreden?
Wij zijn tevreden.
Toch hoorde ik u weer zeggen, een gebrek aan medewerkers in Adegem. Is een constante, denk ik, al sinds een aantal jaren, dat er toch wel wat tekort is aan medewerkers.
Dat klopt, dat klopt. Alhoewel, ik naar de andere kant ook moet zeggen, bijvoorbeeld voor het centrum waren daar een 80-tal mensen actief, vooral jongeren. Maar het zijn vooral de volwassenen, denk ik, die het laten afweten. Hè.
Ja.
Hoewel alle verenigingen aangeschreven zijn, zijn er weinig verenigingen die deze vorm van solidariteit nog willen beoefenen. Spijtig genoeg, denk ik. Hè.
Ja.
Gelukkig, heel wat jonge mensen, studenten van de Marie Kolen hier, en ook oud-studenten, die dan toch nog bereid zijn om een halve dag van hun vakantie, want dat was het voor hen, om te offeren om de baan op te gaan.
Ja, het weer lag het eigenlijk niet, want jullie hadden goed weer gisteren.
Gelukkig, hè. Dat mocht ook wel na de twee voorgaande jaren, hè, toen we echt uitgeregend waren.
Ja.
Maar blijkbaar heeft dat niet echt veel effect op het resultaat. Als we dat vergelijken met de twee voorgaande jaren.
Mm-hmm. Jullie waren er van het jaar ook vroeg bij, 4 november.
Ja. Dat heeft vooral te maken met het feit dat wij die datum van 11 november, de zaterdag, feestdag, dat wij die een beetje wilden vermijden. Ook al omwille van dat onze hoofdverantwoordelijke Rita Verleijen dan ook werkverplichtingen heeft op 11 november.
Ja, juist.
En daarom hebben wij in overleg besloten om dat weekje te vervroegen.
Mm-hmm.
En dat kan perfect. We hebben er ook contact opgenomen met 11.11 Nationaal. De campagne loopt eigenlijk al volop in de media ook. Hè.
Ja. Nu, vorige week hebben we gehoord waar het geld naartoe gaat.
Ja.
Dat is wel belangrijk, denk ik, dat jullie de mensen ook meegeven wat jullie concreet steunen.
Ja,
anders hebben de mensen misschien de idee dat het eigenlijk een beetje verdrinkt, dat geld, in de grote massa.
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk een groot probleem hoe je dat aan bod legt. Hè. Het is wel zo dat degene die rondgaan, die zijn vrij uitvoerig via de school ingelicht over het project en waarvoor het geld dient. Ook de algemene campagne, als je 11.11 steunt, geef je meer dan geld. Ook rond die slogan zijn wij met die jongeren toch wel eventjes blijven stilstaan, dat zij daar wat inhoud konden aan geven. Groot Maldegem proberen wij te bereiken via een brief waar heel kort in staat waarvoor Swati en Arets, het project in India dat wij steunen, waarvoor dat staat. Hè.
Mm-hmm.
Vorig jaar hebben wij trouwens datzelfde project gesteund en toen is iemand van India zelf hier te gast geweest, hè, samen met Schepen de Jager, die ook al een aantal keer in India geweest is. Hè. Is die man hier komen vertellen over zijn project en meneer de Jager heeft dan verteld over zijn reis naar India. Mm-hmm. Het was een heel boeiende avond, maar ik denk een dertigtal aanwezigen, dat eigenlijk vrij beperkt is van opkomst.
Ja. Misschien kun je toch nog in 5 woorden zeggen, wat is dat juist, Swati, dat project?
Ja, heel kort gezegd gaat het over een project dat zich vooral bezighoudt met vrouwen in India. Vooral vrouwen uit de laagste kasten. En wat gaat zij doen? Zij gaat proberen die vrouwen vorming te geven. Want vaak zijn zij de grootste dupe en zijn zij die de armoede het eerst ondervinden. Zij gaat die mensen vorming proberen geven en zij gaat hen ook organiseren. Zodanig dat zij dus zelf in hun dorp wat weerbaarder zijn. Op economisch vlak, op sociaal vlak, op juridisch vlak gaan ze maar door. Mm-hmm. Op dit moment zitten ze al in meer dan 300 dorpen dat zo van die kernen werkzaam zijn, die dus door die vrouwenbeweging opgericht zijn.
Ja.
Dus belangrijk is dus eigenlijk dat het mensen van ter plekke zijn, denk ik, die dus zelf hun lot in eigen handen nemen en dus in hun dorp steeds zo'n kern maken en die draaiende houden.
Mm-hmm. Goed, Koen, we gaan daarbij houden. Bedankt voor het telefoontje en nog eens een proficiat aan al de mensen die toch maar weer op de baan zijn geweest gisteren.
Dank u wel.
Bedankt.
Goedemorgen nog.
Goed, dat was een gesprekje met Koen van Hansbeke van het 11-11-11 comité. Nog even muziek en dan gaan we het hebben over het nieuwe Schepencollege voor de komende legislatuur met Omer Bouten, de voorzitter van de Maldegemse CVP.
Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5.
Zo bijna 20 voor 11 in dit zondagochtend magazine Satellietluisteraars. We zijn al toe aan onze derde telefonische bijdrage en die gaat richting CVP-voorzitter Omer Bouten. Meneer Bouten, goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer Bouten, ik weet niet of je het programma hebt kunnen volgen. We hebben bij het begin van de uitzending al eens gepraat met collega Paul Veerman over die samenstelling van het college. En we hebben toen gezegd, er is weinig nieuws onder de zon. De burgemeester blijft dezelfde, de schepenen blijven allemaal dezelfde. Alleen, denk ik, een kleine wijziging wat de verantwoordelijkheden betreft.
Inderdaad, dit klopt. Het gaat om kleine nuances, zou ik eigenlijk uitdrukken.
Ja.
Namelijk, wij hebben gedacht, één schepencollege voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu te creëren onder de verantwoordelijkheid van Schepen Geert de Roo.
Ja.
Namelijk, leefmilieu en ruimtelijke ordening was reeds bij meneer de Roo, maar stedenbouw stond bij Boudewijn de Schepper.
Uh-huh.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij die bevoegdheden moeten coördineren, omdat in de komende jaren dus het ruimtelijk ordeningprobleem in het kader van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen zeer belangrijk zal zijn en wij dus stedenbouw dan zeker niet mogen loskoppelen van enerzijds de ruimtelijke ordening en de planning en anderzijds het leefmilieu.
Uh-huh.
Daarom werd deze bevoegdheid verplaatst van de heer De Schepper naar de heer De Roo. Uh-huh.
Nu, we gaan ze even kort opsommen, die bevoegdheden. Johan De Roo blijft burgemeester. Remedie Jager eerste schepen en blijft ook schepen van financiën, economie, werkgelegenheid, KMO en toerisme. Noël Wille blijft schepen van openbaar werk en sport. Heer De Roo, zei je al, schepen van leefmilieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Dan Boudewijn De Schepper, landbouw, ontwikkelingssamenwerking en feestelijkheden. Alle Kogebijn, en dat is wel ook nieuw, schepen van jeugd, cultuur, onderwijs, gezin en kinderopvang. En Jacques De Taille, schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, bevolking en burgerlijke stand. Zo is het toch, hè?
Ja, dat is waar.
En dan hebben we een nieuwe voorzitter van het OCMW vanaf april volgend jaar. Dat wordt Marleen van den Bussen. Ook dat is denk ik geen echte verrassing. Werd al een beetje vermeld in de wandelgangen de dagen na de verkiezingen. Een job die geknipt is voor haar, denk ik, hè?
Ja, absoluut. Nu, Marleen van den Bussen heeft er ook reeds 3 jaar schepen op zitten, namelijk de eerste 3 jaar van de vorige legislatuur, waar zij eigenlijk ook schepen van sociale zaken was.
Mm-hmm.
Dus zij is dus eigenlijk wel dus bekend bij de problematiek van het sociaal beleid. En met deze kennis kan zij dus zonder problemen overstappen naar het OCMW. Trouwens, zij heeft ook bewezen in de vorige legislatuur een dame te zijn die een heel zelfzeker voorkomen heeft, die dus een flinke dossierkennis heeft weten op te bouwen. En wij mogen wel zeggen dat als voorzitter van het OCMW die eigenschap zeer nodig is, want een voorzitter van het OCMW staat toch eigenlijk voor een aantal problemen alleen en moet dus soms op korte tijd belangrijke beslissingen treffen waarbij men in een, als men schepen is, toch voor in zekere zin kan terugvallen op de bijeenkomst van het schepencollege.
Mm-hmm.
Dus weliswaar dus een zeer belangrijke opdracht met een grote verantwoordelijkheid. Zeker dat in de komende legislatuur het nieuwe rustoord moet gerealiseerd worden, wat dan toch een monsterproject kan genoemd worden.
Mm-hmm. Ik had het met Paul Verman ook al kort over dat nieuwe rustoord. En ik zei toen, ja, we horen wel eens in de wandelgangen de laatste tijd de opmerking dat er ook over dat nieuwe rustoord geen grote eensgezindheid meer is binnen de VVP. Dat er toch wel stemmen op gaan die zeggen, het wordt toch een heel duur project, is dat wel nodig voor Maldegem? Kun je vandaag zeggen, komt er 100% zeker?
Nu het volgende. Dus de opmerking dat er in de CVP geen eensgezindheid zou zijn over het nieuwe rustoord, dat is echt wel een kwakkel.
Ja, ja.
Ons bestuur en onze politici staan werkelijk eensgezind achter het project.
Mm-hmm.
En vinden dat het project van het nieuwe rustoord het grootste project is, de grootste uitdaging voor de komende 6 jaar. Ik denk dat in een tijd van vergrijzing, van toename van het aantal mensen op hoge leeftijd, van toename van het aantal hulpbehoefenden, dit het mooiste project is wat wij aan de Maldegemse bevolking kunnen aanbieden. Het zou eigenlijk dan toch wel een catastrofale menselijke ramp zijn, moesten onze bewoners verplicht zijn van de gemeente te verlaten om rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen in de niet al te onmiddellijke omgeving te moeten opzoeken. Wat dus een probleem zou kunnen zijn van bezoek, van contact, van ouders, kinderen en kleinkinderen.
Mm-hmm.
Ik denk dat onze oude mensen het recht hebben van in hun eigen gemeente de laatste jaren van hun leven kunnen verzorgd te worden. Maar daar staan wij allen achter. Wij zijn wel ons bewust dat het hier gaat om een enorme investering die uiteraard op de begroting zal wegen, maar wij hebben dat voor onze oude mensen over. Dus dat is een morele plicht.
Ja, conclusie, als het van de CVP Maldegem afhangt, dan komt het er dat niet.
Het komt er zeker. Ja, dat kan ik aan de bevolking garanderen.
Goed. Dan meneer Bouwsen, nog even terug naar die samenstelling van het college van burgemeester en Schepenen, wat daar uiteraard dan in opvalt. Als u zegt, blijven allemaal dezelfde mensen, met een lichte wijziging van bevoegdheden, dat is dat men dan eigenlijk niet kiest voor vernieuwing. En dan kan ik mij al een idee vormen dat er toch wel een aantal mensen die het goed gedaan hebben bij de laatste verkiezingen een beetje teleurgesteld zullen zijn.
Goed, wij kiezen niet voor vernieuwing. Maar laat ons nu even deze lijst van bevoegdheden, maar van namen overlopen. Onze burgemeester Johan de Roo is nog maar pas 3 jaar burgemeester. Met zijn stemmenscore erbij, die man is eigenlijk toch echt niet voor vernieuwing vatbaar.
Hè? Ik weet waar je naartoe wilt. Meneer Bouwsen, alle schepen inderdaad, die zijn vooruit gegaan. Dus de kiezer heeft zich uitgesproken, zul je zeggen, voor een bestendiging van het beleid. Maar dan is er één uitzondering, denk ik, en dat is Jacques de Taaie die licht achteruit gaat. Had je daar dan eigenlijk niet moeten kiezen, bijvoorbeeld voor een gesplitst mandaat, zeggen 3 jaar Jacques de Taaie en 3 jaar bijvoorbeeld Antoine Pauwels?
Ik denk dat niet. Antoine Pauwels is een nieuweling in de politiek. Het is dus zijn eerste maal dat hij met politiek in contact komt. Het is de eerste maal dat hij kandidaat is en uiteindelijk ook zeer succesvol gekozen is, waar we niet weinig fier over zijn. Anderzijds, Jacques de Taaie is reeds 12 jaar gemeenteraadslid, is dus ook reeds 3 jaar schepen geweest, dus heeft dus ook ervaring opgedaan.
Ja, maar anderzijds, heeft het wel minder goed gedaan.
Anderzijds, is hij ook nog maar 3 jaar schepen. En ik denk dat iemand die nog maar 3 jaar schepen is, uiteindelijk nog niet echt kan tonen wat hij in zijn sas heeft. Ik denk dat iemand toch een langere kans moet krijgen dan 3 jaar om zich waar te maken. Dus ons principe is, wat wij nu gehanteerd hebben, een algemene regel waar wij slechts zeer zeldzame uitzondering op maken, namelijk vooraleer een mandaat te krijgen, is men eerst 6 jaar dus in een verkozen functie, namelijk gemeenteraadslid.
Ja, ja, ja.
Dus men is 6 jaar gekozen als gemeenteraadslid, men komt terug op, men maakt een al even groot succes of gaat nog vooruit en heeft zich in die 6 jaar bewezen als een bekwame kracht zich in te werken in de problematiek, dan staat men echt wel klaar om schepen te worden. Dat is hier bij ons de werkwijze.
Nu iets anders, meneer Bouten, is denk ik de open brief die deze week in het Vrij Maldegem te lezen is van Achille Goethals.
Ja,
nu is dat altijd wel een beetje een dissident geweest binnen de CVP, zul je zeggen. Maar is hij ook niet de enige die dan openlijk durft uit te komen voor dat ongenoegen? Maar ik denk dat het niet bij zijn persoon blijft, dat er nog wel meer ongenoegen is.
Er is geen enkel probleem daaromtrent. Maar Achille kiest misschien toch wel de verkeerde kanalen. Hè? Dus de algemene bestuursvergadering van de partij, waar Achille in zit, is eigenlijk een heel democratisch orgaan die ook volgens een open structuur werkt. Men moet zelfs niet gekozen worden. Om de 3 jaar worden dus alle leden aangeschreven en als men wil als actief bestuurslid meewerken, heeft men slechts een engagementsverklaring te ondertekenen. En men wordt opgenomen in dat algemene bestuur waar men samen met onze mandatarissen over het beleid kan discussiëren en adviseren. Nu, Achille Houdals zit ook in deze algemene bestuursvergadering. Hij is dus een volwaardig lid. Mm-hmm. Hij heeft dus het recht van agendapunten op deze bestuursvergadering ter bespreking aan te bieden. Hè. Nu, ik heb de indruk dat hij dus inderdaad meer een klankbord zoekt dan eigenlijk opbouwend te werken. Want wij aanzien hem zeker als een volwaardig bestuurslid en zijn opmerkingen en voorstellingen zijn bij ons zeer welkom en zullen zeker ten allen prijze aan de bestuursvergadering voorgelegd worden en hebben recht op een volwaardige bespreking. Ik zie niet in op welk punt dat meneer Goedals zijn werking en zijn functie bemoeilijkt wordt.
Mm-hmm. Nu, ik heb gisteren een middag even kort met meneer Goedals gesproken daarover. Hij zegt ook, ja, ik heb 3 brieven gestuurd naar het CVB-bestuur. Als je zegt, ja, hij zoekt nu ergens de verkeerde manier om zijn ongenoegen te uiten, moet ik dan repliceren? Ja, hij heeft het eigenlijk ook intern wel geprobeerd om dat te doen.
Hij heeft in die zin intern geprobeerd. Dus er was dus maandag een algemene bestuursvergadering. In de loop van maandag heeft dus de heer Goedals een brief in mijn bus gestoken. De brief die ondertussen gepubliceerd is in het Vrijmaaldige.
Mm-hmm.
Ik had die brief bij mij en ik ging die brief aan de vergadering voorlezen en ter bespreking aanbieden. Meneer Goedals is in het begin van de bestuursvergadering daar toegekomen op een moment dat ik zelfs nog niet aanwezig was. Informeerde of de leden al van mijn brief gehoord hadden. En nee, want ik was er nog niet.
Mm-hmm.
En heeft onmiddellijk terrein verlaten, want ik heb hem tegengekomen op het moment dat ik zelf ertoe kwam.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is een moeilijke manier om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten.
Mm-hmm.
Had meneer Goedals gebleven maandagavond, dan had hij gezien dat zijn brief in extenso ging besproken worden.
Mm-hmm.
Want ik had dat zo gepland en ik had die brief mee.
Mm-hmm. Nu nog een andere zaak meer, Bout, en dan gaan we eruit moeten. De klacht die er is bij de provincie in verband met onregelmatigheden die er zouden gebeurd zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Concreet 2 getuigen die hun boekje te buiten zouden gegaan zijn, 2 CVP-getuigen. Jouw reactie daarop?
Peanuts. Dat is mijn reactie daarop. Ik ben ook al 25 jaar actief als getuige voor de CVP, maar dan in de namiddagzitting. Hm.
Mm-hmm.
Nu, wat weet ik? Ik weet dat het een algemeen gegeven is hier in deze streek dat getuigen actief meewerken aan de activiteiten van een kiesbureau, uiteraard onder het waakzaam toeziend oog van de vaste bemanning, de voorzitter en de secretaris.
Mm-hmm.
Wij als getuigen hebben altijd als principe gehad dat het misschien beter is die mensen te helpen om een vlotte stemverrichting te kunnen laten doorgaan. Nu, in al die jaren heeft er nooit niemand enige aanstoot aan genomen, was iedereen zelfs heel gelukkig met die bereidwillige helpende hand om het kiesgebeuren vlot te laten verlopen. Zoals mevrouw Marianne Elias ook uitdrukt, als ik daar nu zie dat een medewerker naast mij het werkelijk niet kan halen en die vraagt mij, stempelt ook een keer enkele brieven om mij uit het slop te helpen, ja, kan ik dan met de armen gekruist blijven zitten.
Mm-hmm.
Dus ik geef haar groot gelijk dat ze haar collega echt geholpen heeft.
Je hebt er dus alle vertrouwen in dat goed afloopt.
Ja, want er is hier geen enkele gegeven dat zou wijzen op een ongunstige beïnvloeding van de kiezer of op een poging tot het vervalsen van de mogelijke resultaten.
Ja.
Het gaat hier enkel en alleen om bereidwillige, praktische hulp in een goede sfeer, zou je kunnen zeggen.
Oké, we blijven het volgen. Meneer Bouten, bedankt voor het gesprekje.
Vriendelijk
en
bedankt.
En nog een prettige zondag.
Prettige zondag verder.
Dat was meneer Romer Bouten, voorzitter van de CVP van Maldegem. Ondertussen bijna 4 voor 11 luisteraars. We gaan eruit moeten. Zo dadelijk tussen 11 en 12 heen, Robbie van Gelderen. We gaan even overschakelen naar Brussel voor nog een stuk programma met Rani de Koning. Volgende week zondag is er dan weer een nieuwe satelliet. Je hebt vandaag, luisteraars, jammer genoeg geen berichten gekregen. Daar blijft geen tijd meer voor. Maar je hoort die berichtjes ook de komende week, op de weekdagen, tussen de muziek door op het half uur. En op het uur krijg je ook lokale informatie hier via deze frequentie. Zo, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week voor een nieuwe satelliet.